Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder, het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Toen miljoenen jaren geleden de zee die Nederland bedekte zich terugtrok, viel Zuid-Limburg als eerste droog. In die tijd was er nog een aaneengesloten hoogvlakte waar langzamerhand rivieren doorheen begonnen te stromen. De zachte kalksteengrond zorgde ervoor dat relatief kleine stroompjes diepe dalen konden uitslijten. Die stroompjes die werden in het westen de Maas, van oost naar west de Geul en van zuid naar noord de Gulp. Er ontstonden vier grote plateaus in Zuid-Limburg, waarvan de zuidwestelijke het plateau van Margraten de grootste is. De Sibbegrubbe, de Wolfsberg, de Dode Man zijn bijvoorbeeld allemaal beklimmingen van het plateau van Margraten. De Geulemmer, Bemeler, Kouberg met hun bijbehorende afdalingen zijn op en afjes van hetzelfde plateau. Begrensd door de Geul in het noorden en de Gulp in het oosten. Dat stukje vlak niemandsland bovenop de Keutenberg? Precies, het plateau van Margraten. Vanwaar deze uitstap naar de wonderenwereld van de geologie? Om een beetje orde te scheppen in de chaos die de Amstel heet. Want je zal maar Juan Ayuso of Valentin Madouas heten. Of beter nog, niet uit Zuid-Limburg komen. Dan heb je toch 250 kilometer lang geen idee waar je naartoe moet. Zelfs nota bene, Bauke Mollema had het na de finish van zijn zoveelste deelname even niet meer scherp.
Dat steile klimmetje daar. Goed, met 50 kilometer te gaan. Even de naam kwijt.
Het was de Gulpenerberg, Bauke. Wat dan trouwens weer een opgang is van een van die andere plateaus. Namelijk die van Eperheide. Het is je vergeven, man. Als je ergens de weg kan kwijtraken, dan is het wel in het mooie Mergelland. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zit hij, Laurens ten Dam.
Maar ze rijden hem ook van de andere kant op, hè?
De Gulpenerberg.
Nou, Bouke komt toch uit de tijd dat je altijd vanuit Partij omhoog reed.
Hoe heet dat? Je zag hem ook gaan. Hoe heet dat? Klimmetje ook weer.
Dat is nu Gulpenerberg van de andere kant.
Maar het is toch. Het lijkt wel hoe vaker ik er gefietst heb, hoe beter ik het ken, hoe meer je de weg kan kwijtraken. Ja,
je kan alles van vijf kanten op. En dan ga je met Dumoulin mountainbike en dan. Dan weet hij nog weer een andere kant van de Loorberg te vinden met zijn mountainbike. Dus het is echt. Draaien, keren, troelala. Aan de andere kant, Mauri van Zevenhand, nog nooit daar gefietst. Nee. Nou, wel, misschien wel af en toe daar gefietst, maar totaal geen parcourskennis. Nee. Die wordt op vrijdag, komt hij uit Andorra, komt hij aangereden. Die wordt helemaal dolgedraaid voor vijf uur lang. En die zegt op een gegeven moment, wat zijn die nou? Ik ga een ei gooien.
Ik ga een ei gooien.
Ze kunnen mijn kloten kussen.
Op z'n West-Vlaams.
Yves Lampaert kan het beter nadoen, want die woont naast.
Ze kunnen mijn kloten kussen. Het kan wel. Het kan wel. En tegelijkertijd denk ik, moet je nagaan als die parcourskennis heeft gehad. Want op zo'n parcours, als je dan precies weet wanneer je vooraan moet zitten of achter, dan kan je heel veel energie.
Precies, maar het is natuurlijk wel, een handige sparen. Anders kan het niet.
Nee.
Zeg maar. Dus hij weet zich best wel goed te plaatsen in zijn eentje. Want ja, toch?
Precies.
Dus
we gaan het over hem hebben. We gaan eerst eventjes
het spoorboekje.
Het spoorboekje. Waar zijn we?
Nou, ik ben een klein beetje teleurgesteld. Want ik had eigenlijk verwacht dat we deze podcast gingen opnemen met het geluid van Pac-Man op de achtergrond. Omdat ik heb mijn jongste mee en die ging mee opnemen op kantoor van papa. Alleen het geluid is nog niet goed genoeg bevonden.
Het kantoor van papa.
Ja, zo noemt hij. Ja, hoe moet ik dat anders zeggen?
Nou, misschien had je dan even wat kleden aan de muur kunnen halen. Dan hadden we godverdomme op kunnen nemen, pik.
Papa is er nooit geweest. Nou, volgens mij had het gekund. Hè?
Nee, de akoestiek was niet goed genoeg.
Nee, okay,
maar dus wat bedoel je met kantoor? Want mensen denken, waar heeft die gast het over?
Veel gebeurd vorige week. Een van de dingen die is gebeurd is dat we ongeveer een soortement van in het kantoor getrokken zijn.
Ja.
Er moet nog een keukentje komen. Ik heb net koffie zitten gezet op de grond.
Bouwvak komt woensdag, hè? Woensdag. We hebben op Marktplaats iets geregeld.
Daarom, daar hebben we dus een studio. Daar gaan we een enorme tv op hangen, zodat we gewoon met onze hand in de broek koers kunnen kijken.
Dat was even terug naar afgelopen vrijdag toen we gingen verhuizen.
Ja.
De eerste die zijn hand opstak toen ik zei, wie gaat dan die hele grote televisie halen?
Jim van den Berg.
Oh ja. En die kwam terug met, nou, net geen bobbel in zijn broek, maar in ieder geval een grote glimlach. Die had dus de Skoda geleend. En die zei, ja, die grote televisie moet erin. 75 inch voor degene die denken, waar hebben die gasten het over? De glimlach op het gezicht van Jim, die was alleszeggend. Ik zeg, dit heb je altijd al eens willen doen, hè? Ja. Een hele grote pit halen. Ja, en toen zei hij, ja, dit is wel een beetje een live goal. Thuis heb ik een of ander tv'tje van 20 bij 30 centimeter.
Ja, die mocht er net in van.
Maar hier op kantoor heb ik eens even lekker uitgepakt. Dus nee. hij kwam blij binnen.
Voor de mensen die denken, Jim, ja, wij betrekken dat kantoor dus samen met Join. Ja. Dus Live Slow Ride Fast X Join, laten we het zo noemen.
Ja. Nou, zij zijn dus
niet
gasten.
Alleen het kantoor, zij zijn de gasten.
Ze mogen in principe ook niet bij ons op de bank.
Nee, niet in het midden. Nee. Nou ja, daar zijn we dus vrijdag aan het verhuizen geweest. En vandaag dachten we daar op te nemen. Maar we doen het nu
in
het kantoor van onze huurbaas.
De volgende keer nemen we op. Moeten nog wat dingetjes tegen de muur. En
weet wat je zegt,
nog even wat beter. Ja, dat is woensdag. Ja, nee, maar de woensdag doen we weer in de Maincave. Ja, even terug naar de Maincave.
Even terug naar de Maincave.
Hey, wat drinken we?
Nou, bouwvakkerspils van Bavik. Van Bavik Superpils.
Zeg jij,
een paar kratjes.
Dat is een compliment, hè? Bouwvakkerspils.
Nou, het is de beste pils van de wereld ooit verkozen. En
meerdere keren volgens mij zelfs.
Meerdere keren, ja. Dus iedere keer als ik een Bavik kan opentrekken, dan komt er al een glimlach op mijn gezicht. Of een krulneus, zoals Tessa zou zeggen. Dat zitten we lekker te drinken. En er staat nog geen wijn. Of we hebben nog geen openers. Dus het wordt aan de dopjes opengemaakt. Het is allemaal beetje behelpen.
Als je de eerste gasten op bezoek krijgt in je nieuwe huis.
Ja.
Het is nog even behelpen.
Ja, precies. Thomas die zei, ik kom er pas als het af is.
Ja,
die is er niet bij vandaag.
Oh, die helpt niet mee.
Nee.
Oh, het is vandaag maandag 15 april. De dag na de Amstel, 5:30. We zijn er weer veel te laat. Er is gefietst vandaag.
Ja.
Het was koud.
Nou,
ik maak even een bruggetje naar de nieuwe zomercollectie van LSRF.cc. Die namelijk live staat. Maar ja, die bleef vandaag nog even in de kast.
Ja, die had ik vandaag niet aan. De zomercollectie is vrijdag gelanceerd. Ik ga op maandag een keer trainen. Winterdrift eraan. Het was gewoon 6 graden. Ik was blij dat ik hem aan had. Jij had hem niet aan, hè?
Nee, ik had hem niet. Ik had het gewoon de longsleeve aan met een dun
bodytje. Het ging regenen.
Ik had geen handschoenen, geen overschoenen. Het was echt, ik kwam echt...
Ja, precies. Ik kwam gewoon vandaag thuis. Nou ja,
onderkoeld aan.
De uurtjes moeten een beetje gesprokkeld worden. Druk weekje achter de rug, daar komen we nog wel op. Dus ik had vanochtend vrij en ik denk, ik ga hoe dan ook. Nou, ik kwam thuis met echt, ja, wat je zegt, verkleumde handen. Ja. Ik ging eerst eten en ik had soep gehaald bij de Spar. Gewoon warme soep. Ja. Ik denk, dan heb ik tenminste warme soep. En eerst eten voordat ik durfde te douchen.
De Spar?
Ja, de Spar. Bij mij moet ik zitten de Spar.
Dat is duur, hè, grap.
Ja, maar ja.
De Spar is echt duur.
Weet je, het was ook alleen voor mezelf. Niet voor mijn hele gezin.
Het was voor
als ik daar soep voor
het hele gezin in je carrière. Ja. Heb je hem ook zakelijk gekocht?
Nou, had gekund. Maar dan moest ik weer met bonnetje en foto's en zo. Ook met die koude handen. Dat ging allemaal niet. Ik heb gewoon mijn zakgeld eruit.
De Spar, wat gemakzuchtig lul ben je eigenlijk. Met een Spar, man.
Ja. Dat doe ik wel vaker, hoor.
Wij kregen trouwens van... ik ga een hele gekke kronkel krijgen we nou ineens. Maar er is een klakaffer die bij de Spar hier vlakbij werkt, ja. Hè?
Hey. Eten heel veel soep gaan we eten.
Topwinkel.
Topwinkel.
Hey, maar dus
over collectie. Het is best wel handig, toch?
Ja, zeker.
Verse broodjes en zo. Bij de Albert Heijn beleggen ze niet voor me.
Ik vroeg me ook weer af, dat gaan we nou ook krijgen, Lau. Met twee provincialen die hier naar de grote stad komen. Dat eten bestellen, dat is een ding. Er wordt hier niks meer zelf even een bammetje gesmeerd. Alles wordt gewoon besteld.
Ja, gaan we dat voor het personeel betalen?
We moeten er even beleid op maken.
Een protocol. Ik lijk iemand wel. Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik begin hem steeds meer te snappen.
Hey, op LSRF staat een nieuwe collectie. Heb jij een favorietje?
Nou, ik had...
Het is wel mooi geworden.
Het is heel mooi geworden. Echt volgens mij had ik had zaterdag dat shirt aan. Wat eigenlijk mijn favoriete shirt is.
De grijze?
Nee, wit.
Ah, ja.
Maar dat is dus... En ik kreeg dus... Dus ik had een instaatje geplaatst als echte influencer. Ik bedoel, het is toch LSRF, weet je wel. Nieuwe collectie online. Hier, hup, seizoen. 80 DM'tjes. Dit shirt staat er niet tussen. Wat? Dat is dus het shirt van Klak Af.
Oh ja, ja. Nee.
Dat hebben we dus exclusief voor Klak Af.
Ja. Die memo had je niet even gelezen. Die had je niet even laten gaan.
Ja, nee, het favoriet. Dus de Klak Afers hebben het kunnen bestellen.
Ja.
Er zijn mensen speciaal lid geworden voor Klak Af.
Ja,
die kunnen het niet meer bestellen.
Ik zou dat ook geworden zijn.
Ja.
Weet je hoe vet dat... Even voor de luisteraars. Het race shirt. Dat doen we eigenlijk
de afgelopen drie seizoenen. Dus het seizoen wat, zeg maar, het shirt waarin je hun baan draait.
Komt een jaar later online.
Precies, ja. Komt een jaar later online. En hier, nu hadden we gezegd, deze is zo vet voor de klakaffers. Die geven we een paar dagen, volgens mij, de gelegenheid om dat shirt te bestellen. Of twee dagen inderdaad, ja. Nou, dat ging als een dolle. Volgens mij is hij ook al een soort van uitverkocht. Maar hoe heet dat? Het is in ieder geval zo dat jij hem even online had. Je hebt een beetje, hoe zeg je dat? Een dode mus.
Maar voor, ja, precies. Voor de mensen die dus nog geen klakaffer zijn. Dat soort voordeeltjes krijg je allemaal. Er zijn ook heel veel andere mooie shirts.
Ja.
Dat San Diego Padres City Connect shirt.
Lekker. Ja, de mensen die nu denken, gast, waar heeft hij het over?
Alles gaat toch richting honkbal?
Ja, precies. Ja, nee. Ja, nee, het honkbal, dat is het helemaal. Voor al die 22 mensen in Nederland die honkballen, we zijn hier voor jullie.
Sander Bogaerts, jongen. Die speelt bij de Padres.
Nou, in ieder geval, ja, dit geeft een hele gekke wending. Maar in ieder geval, we hebben allemaal mooie shirts. Ga checken op lsrf.cc.
Yes.
Amstel. Bekeken of uitgesteld bekeken?
Geluisterd.
Lekker. Dat is lekker, hè? Gewoon tv geluisterd?
Nee, Radio 1.
Klasse.
Gewoon de Tour de France tune, alles. Dus, ik had de podcast van Nicky geluisterd. Een van de eerste podcasts dat hij zei van... ik vind het altijd lekker om Belgische radio te luisteren over de koers. Toen dacht ik, dat doe ik eigenlijk nooit meer, weet je wel. Nou had ik dus zondagochtend geen tijd gehad om te trainen.
Gewoon VRT of zo, Radio 1 van België.
Ja, Radio 1 van België.
Die hebben echt dat snap ik wel, want die hebben echt veel langere stukken koers erin. Dan zit je gewoon een half uur naar een fragment
te luisteren. Ik heb wel de NOS geluisterd nu, omdat ik denk, ja, is toch de Amstel, weet je wel. Gio Lippens weet beter de weg dan weet ik veel wie er voor de Belgen op de motor zit.
Verting.
Of nee, Gio zit niet op de motor, maar in ieder geval...
Die doet helemaal geen wielrennen meer, toch?
Nee, wie er op de motor ook maar zit.
Zoals Sim Timmermans. Ja, schat ik in.
Ik was dus 4 uur door Noord-Holland gebrommeld met Amstel op mijn oortjes. En toen kwam ik thuis en toen heb ik heel gezellig met het bord op schoot nog even het voetbal gekeken. En toen ben ik dus van tussen 8 en 11 die hele Amstel nog gaan analyserend gaan terugkijken. Op zich wel een keer een goede volgorde. Want ik vind het, jij vindt het zelf toch, als je dan 's middags kijkt en je gezin is erbij, dan kijk je toch niet zo lekker.
Nee, maar ik heb zeg maar de laatste 2 uur gezien op de schopstoel. Want zeg maar, we zouden
papa.
al weggaan. Nee, we gaan zo. Oké, gaan we zo. Dan viel de les weer gestild. En dan waren we weer een half uur verder opgegeven. Zeggen, ja, het is nog 30 kilometer. Kijk hem af ook. Maar uitgesteld kijken is best wel fijn hoor. Als je
als iedereen op
in de stilte van 's avonds, heb je vooral ook als je... Want nu had ik het eigenlijk perfect. Had ik gewoon de laatste, zeg maar, 80 kilometer gekeken. Met een soort van schuin oog. Met heel veel gejengel om me heen. Toen ben ik alles gaan lezen. En toen heb ik het nog een keer. De laatste, ik denk, 20, 30 kilometer.
Dus je wist van, oké, hier moet ik even opletten.
Ja, nee, maar laat ik het anders zeggen. Ik mag geen foutjes maken deze podcast. Want ik heb het best wel goed voorbereid. laten we de koers even
afpellen. Dus jij hebt hem 2 keer gezien zelf?
Ik ben eigenlijk 2 keer gezien,
lekker.
Ik heb ook heel veel dingen gezien die echt niemand gezien heeft. Wat iedereen gezien heeft, is dat de koproep van de eerste, van het eerste deel van de dag.
Mag ik inbreken?
Ik ben nog niet... Waarom wil je inbreken? Ik ben nog niet eens begonnen.
Maar 4 man, toch?
Ja, maar laat me ze eerst even noemen dan. Nederlander Enzo Lijnsen, Tosh van der Zanden, Alexander Hajek, Zep Kiffen.
2 dingen vallen op.
Weinig.
4 man, ja precies. Dus best wel goed gecontroleerd waarschijnlijk door Alpecin.
Ja,
de Amstel wordt niet vanaf de start uitgezonden, maar dan had je dat spel kunnen bekijken.
Ja.
En ten tweede, ken je Enzo nog? Strikvraag. Nou, geen strikvraag.
Ja, als ik zit te denken aan welk voorval ik nu...
Wij hebben beter woorden opgenomen in Limburg.
Ja.
Toen kwamen we 2 DSM-renners achterop.
Ja.
Toen hebben we gekoerst op een of ander klimmetje in de buurt van... hetzelfde als Bouke, dat vals plat klimmetje in de buurt van de Vromberg. Ja. Die. En dat demareerde hij nog achter de auto weg. Zo. Weet je nog?
Nee,
en
echt niet meer.
Ja, we hebben dus met hem een uurtje rondgefietst daar in de voerstreek.
Nou, Enzo, sorry.
Dat Jim zei, Enzo, die moet eigenlijk prof worden. Maar hij blijft nu een beetje hangen. En toen werd hij toch prof. Dus sindsdien ben ik hem blijven volgen. Hij woonde in Sittard.
Okay.
Voor Team DSM Development Ready Tour. En ze woonde in Sittard. Dus dat, ja, en dan opeens een neus aan het venster in de Amstel. Dat is toch grappig?
Klasse actie van Alpecin. Kan je dat zo zeggen? Of is dat goed gecontroleerd? Of hoe zou je dat willen kwalificeren?
Ja, je hoeft gewoon minder hard op kop te rijden achter 4 man... als dat er 12 man voorop zit.
Ja.
Dus in Roubaix heb je het helemaal zitten als er 20 man weg is. Hè? En dan worden ze nog derde zoals Tjallo toen.
Met 75 kilometer te gaan. We pakken even de sleutelmomenten eruit. 75 kilometer te gaan, werden ze gegrepen door het peloton. Toen kwam daar eigenlijk een soort van tweede vlucht van de dag.
Tweede vroege vlucht.
Vervaken, Honoré en La Pera. Ken je die laatste trouwens?
Ja, die rijdt het jaar best wel goed.
Ja.
Die won een rit in Baskeland volgens mij.
Ja,
klopt, en daarvoor nog twee koersjes ergens. En dat is eentje die sinds begin dit jaar voor het eerst op de radar staat. Sowieso die hele ploeg. Maar ja, ligt aan die fietsen.
Ja, het ligt alleen maar aan die fietsen. Het is heel mooi. Maar ze is echt goede fiets. Als Thomas er zou zeggen, ja, het is gewoon specialized. Gewoon specialized. En ze kregen een seconde of 15. Eigenlijk een beetje.
Maar ze bleven er wel lang voor rijden.
Ja, precies, ja.
En ze rijden nog een aantal de finale ook van die twee.
Ja, op 43 kilometer. Dan start eigenlijk een soort van... Wat iedereen, dan moet je me zo meteen even uitleggen waarom dat zo is. Een tactische finale noemt. Start met Kwiatkowski, die op de Gulpende Berg, het klimmetje van Bauke, gaat staan, doortrekt. En wat we dan zien is achteraf misschien wel een heel belangrijk moment. Namelijk dat Van der Poel rijdt er naartoe, maar knalt er niet overheen.
Blijft zitten, ja. Nou, kijk. Ja, kijk, op die klim weet je nog niet dat Mathieu zich niet goed gevoelt, nee. Zeg maar. Dat zie je dan nog niet. Maar achteraf, kijk, als je achteraf dus nog een keer die laatste kilometers gaat terugkijken. Ja. Met zeg maar de uitkomst al in je hoofd. Ja, dan ga je op dat soort dingen letten en dan zie je het eigenlijk wel. Het is dus de Gulpende Berg van de andere kant. Het parcours is weer omgegooid sinds twee jaar, denk ik. Dus hij rijdt dan niet die grote baan naar de Kruisberg IJzeren Bos, waar Mathieu in zijn eentje zat in 2019. Maar ze gaan dan wat kleinere weggetjes, zodat je eigenlijk daar al de finale kan laten beginnen. En die begint daar inderdaad. En ik denk dat je vanaf dan tot op de finish eigenlijk op het puntje van je stoel zit.
Ja. Ja, toen werd het mooi.
Toen werd het mooi, toch?
Op een gegeven moment...
Ze rijden de Gulpende Berg op, Kwiatkowski gaat...
Ja, en dan Mathieu gaat erachteraan. Valt er toch een soort van weer stil. En dat is het moment voor onder andere Bauke Mollema. Om er tussenuit.
Maar dat is pas boven op de IJzeren Bosweg. Hè? Dus je hebt een Kruisberg, IJzeren Bos tussendoor. Kruisberg, dan heeft Søren Craig Andersen, die rijdt daar op kop.
Ja.
Die begint er doorheen te zakken. En heeft Mathieu eigenlijk alleen nog maar Quinten Hermans. Dus eigenlijk als er mannetjes zijn... Vroeger dan in Robert. Nou ja, Robert was hij toen al weg trouwens. Maar ze zijn op. Hij heeft nog één goede renner. De rest van de ploeg is opgereden. En dan rijden die drie er nog steeds voor. En dan, als Mathieu goed is, dan rijdt hij de IJzeren Bos op in het wiel van Hermans. Hermans begint ook een beetje stil te vallen. Ja, als hij goed is, geeft hij daar zo'n knal dat niemand hem meer terugziet, zeg maar. Maar ja, was hij niet.
Nee.
Nou, iedereen wacht op die knal. Dan komen ze boven op de IJzeren Bos. En dan heb je dat stukje naar beneden. Eigenlijk waar Sega Ivanov... Ik heb die ooit daar nog een keer door die bocht zien vlammen. Ze rijden op een blokje dat je denkt, er gebeurt niks. En dan gaat Mollema weg. Dat is eigenlijk, volgens mij zijn ze daar nog nooit weggereden in de Amstel.
Nee.
Het is altijd zo dat Michael Boogt ging bij de boom van Bogert. Nou ja, Ivanov die... En daar rijdt eigenlijk Bauke op zijn kous. Die zit in het eerste schuifje mee en dan in drie schuifjes rijden ze weg.
Wie zat er in het eerste schuifje? Help me even. Want dat was Bauke pakt het vierde wiel.
Volgens mij van Zevenhand.
Ja.
Kus me kloten.
Ja.
Ze
komen in ieder geval met een... eigenlijk 35 voor de meter. 12 renners maken zich los. Dus eigenlijk vlak voor de Keutenberg. Benoot van Zevenhand, Pidcock, Hirschi. Mollema, Madouas, Vakkelen, Bilbao zitten er in ieder geval in. En dan komt de Keutenberg. Vond ik even een momentje van aandacht. Schitterend shot. Veel van de zijkant. En dan zie je, Ties Benoot toch een...
Traffrequentie 53.
Holy shit.
Woem, woem.
Ja, vet
die,
hoor.
Die rijdt daar op kop die Keutenberg op.
Ja.
En je ziet
hij komt best wel van achter. Hij knalt hem echt op.
Je ziet eigenlijk de vier sterkste man in koers zie je.
Ja. Daar Benoot van Zevenhand, Hirschi, Pidcock.
Ja.
Ja.
Die zijn ook als eerste bij de eerste vier boven daar. Alleen dat groepje daarachter komt weer samen. En dat komt terug en dan rijden ze nog door. En dan rijden ze de Kouberg nog over. En dan de Gulpen of de Geulhemmer. En bovenop rijden die vier weer weg.
Ja.
Diezelfde vier. Terwijl de Geulhemmer is eigenlijk niet zo'n klim waarvan je denkt... Van, nou, dan ga je daar bovenop nog eens even wegrijden... en vanaf hier de koers afmaken. Het gebeurt wel. En ik heb natuurlijk wel zitten genieten van Bauke. Want die weet wel alle momentjes.
Ja, tot drie keer toe. Hè?
Ja, alleen daar op de Gulpener is hij gewoon net niet goed genoeg. Of de Geulhemmer is hij gewoon net niet goed genoeg. Maar hij ziet wel het moment... Oké, als ik nu iets wil, dan moet ik nu op hun wiel meezitten. Dus hij rijdt echt wel uitgenast mee... en sleept er uiteindelijk nog een zevende plek uit... Ties was supergoed. Pidcock
ja, dat is eentje die weet hoe die een koers af kan maken.
We maken even de koers af en dan pakken we de... Nee, maar niet, maar pakken we even de uitslag erbij en dan bespreken we ze even apart. Want er is op 1 kilometer van de meet een moment dat Ties gaat. En van Zevenhand hem terugpakt.
Ja.
Voorkomen begrijpelijk? Of zeg jij van, nee, wat is dat voor Belgische dolksteek?
Nee, ik snap het wel.
Ja.
Mauri van Zevenhand, we hebben het er net over gehad. Die wilde eigenlijk zijn hoogtestage niet afbreken. Ja. Die komt op vrijdag, ja. Dus hij rekt hem zo lang mogelijk. Die komt op vrijdag naar de boerderij van zijn vader gereden.
Dat is de farmer's son, hè?
Ja, nou, ja, zijn vader was wielrenner natuurlijk. Ja. Maar volgens mij doet hij nu boeren. De hoogst haalbare voor die jongen was 4e. Maar dan moesten ze er wel voor blijven.
Ja.
Ja, ja, dus die denkt, ja, die haalt, die gaat gewoon
voor zijn geld.
Ja.
Ja, ook het laatste, dus hij pakt.
Maar het mooie wat je ziet eigenlijk aan Pidcock is, want dan ging je snel naar de laatste kilometer. Kijk, op die paar, hoe heet die gast van Aje de Zer? Die nieuwe paar.
Ja, die Lapera.
Lapera, die komt op de Bemelerberg best wel dicht weer.
Ja, nou oh ja, ja.
En Pidcock...
Dat laat Pidcock even niet
gebeuren. Nee, want nee. Die Lapera, die wint een sprint in de Ronde van het Baskeland.
Ja.
Nou, daar is Pidcock geweest. Die is niet gestart, want die is gevallen tijdens een verkenning van de openingstijdrit. Maar die heeft gerust wel de uitslag gezien. En ook gezien, net als ik, van, joh, dat is een snelle jongen. Die wint massasprints. Ja. Die wint best 3 koers al in de sprint het jaar. Dus die mag er niet bij komen. En dan demereert hij, waardoor het weer in gang gaat bij die 4 vooraan. En hij komt net niet bij. Uiteindelijk wordt hij 5e in dezelfde tijd, die jongen. Dus hij heeft daar... En je kent dat stuk boven op de Bemelerberg. Hij heeft dus van Bemelerberg tot aan de finish... 6 kilometer gewoon op weet ik veel, hè? Gewoon op schootsafstand van die man. Ja. En hij kwam er steeds net niet bij. Ja. En dat heeft Pidcock supergoed gedaan. Want het enige wat hij wilde was die gasten niet bij hebben. Die andere drie kan ik hebben in de sprint.
Dan komt die sprint. Van Zevenhand, ja, hij zei zelf, ik kom niet meer van kop af. Of ik wilde de kop nog afgeven aan
iemand anders. Gewoon een 4e te worden.
Precies.
En met de ploeg, dat zie je ook weer... Als de ploeg, denk ik al, Roubaix of Vlaanderen of gewoon een super voorjaar had gereden, dan had hij gedacht, ja, 4e.
Ja.
Ik kom hier, de ploeg wint zo, ik kom hier om te winnen. En nu denkt hij, nou ja, weet je, het is toch het resultaat van het jaar. Ik ga voor dat 4e. Dus dan zie je weer dat als de ploeg niet draait, dat het dan wordt gekozen voor een 4e plek. Wat super, die jongen heeft nog nooit zo'n resultaat gereden in zijn carrière. Hij heeft dan een paar koersen gewonnen, maar 4e in Amsterdam is toch wel...
Klasse.
Ja, dat is... En dan zie je maar toch...
Hij rijdt niet voor de winst.
Nee, maar... dat deed hij niet.
Als hij dat niet had gedaan, hadden ze dus het groepje waar zeg maar het achteropkomende groepje met Mollema en Madouaze, hadden ze hem nog gepakt, denk je? Waren ze nog dichtbij gekomen? Ik kreeg op een gegeven moment een beetje...
Ja, Bellenbouw.
Even een momentje dat de Mollema zagen aankomen. Of zagen aangaan in dat achtervolgende groepje. Dat ik een beetje...
Bilbao ging als eerste aan.
Ja, precies.
En ik dacht, ja, als Pelle Bilbao zo goed was geweest als Mathieu in 2019, was hij er nog overheen gestoomd. Ja. Maar ja, dat was niet maar een beetje. Nee, en dat kan je ook niet verwachten, hè, als Mathieu dat daar een keer doet. Dat Pelle Bilbao dat dan 4-5 jaar later ook kan. Maar over Mathieu gesproken, die werd 22e. Die bleef dus de 12 man weg en die sprintte ook eigenlijk niet echt mee in die groep daarachter. Ja. Waren volgens mij Matthews won voor Marijn van den Berg.
Ja.
Die echt een super voorjaar rijdt.
Viel nog, hè?
Viel nog, kwam terug. Maar ook Brabantse Pijl. Die heeft hij ook nog... werd 1 kilometer voor de meet teruggepakt of zo. Maar die heeft echt wel een stap gemaakt.
Ja.
Mathieu, als ik het zo achteraf bekijk...
Ja.
Het leek wel alsof hij het er niet...
Nee. Ja, ben ik benieuwd wat je gaat zeggen.
Nou ja, alsof
Dossier van der Poel.
Alsof hij het er niet op had staan. Nee. Alleen zijn hele ploeg rijdt wel op kop.
Ja.
Dus die wordt wel opgerookt. Dus dat strookt niet met elkaar. Zo.
Wat zeg je eigenlijk? Heeft hij zich bewust weggestoken?
Nee, Mathieu doet dat is een soort onbewust iets wat er ingeslopen is. Je wint die monumenten.
Ja.
Je gaat maandag golven. Je gaat woensdag nog een keertje rondje Zeelandbrug doen. En je denkt, ik ben goed bezig voor de Amstel. Maar...
De echte scherpte is er vanaf.
De echte scherpte is weg. Hij gaat
heeft zelfs hij nodig.
Ja.
Ja.
Ja, want dat is ook Mathieu moet afzien. Hè? Ik bedoel, je ziet hem toch over de meet komen in Vlaanderen. En Robert was dan een ander paar mouwen misschien. Maar in Vlaanderen, daar gaf geen stuiver meer voor hem, toch? Wat toen hij daar lag, of toen hij daar zat.
Maar toch even dan een theorietje van... We hebben naar een toneel... gechargeerd gezegd, maar we hebben naar een
toneel... Heb ik ook gedacht.
Roodhoofd, uitgenast, zegt Matje, doe gewoon. Rij deze, rij je in Nederland. Doe je. Ik zeg het echt gechargeerd. Hè, maar ja, gewoon een beetje te prikkelen. Rijd gewoon goed. Rijd wel gewoon uit. En zorg dat je in koers bent. Maar doe niet te veel je best. Want je moet het signaal afgeven. Dat
zand
ze
in
niet
de ogen.
Alleen maar op jouw wiel moeten zitten. En op jou moeten gokken. Want het signaal wat je dan af... Alleen dan kan je Luik winnen.
Ik wou net zeggen. Luik is het codewoord. Kijk, Luik is... Amstel is geen monument. Er zijn er vijf.
Precies. Heeft hij al gewonnen?
Hij is aan het vinken. Hij heeft het hele voorjaar al over Luik Bastenaken. Ja. Dat hij die erbij gaat nemen. Tuurlijk is dit typisch een koers om zand in de ogen te stroken. Zand in de ogen te strooien van je conculega.
Ja.
Maar dan zou ik toch wel Søren Kerk Andersen en Quinten Hermans hun eigen koers hebben laten rijden. Dus ik denk niet dat het persen. Nou. Het komt ze nu misschien niet gek uit.
Nee.
En Mathieu is wel iemand die kan slechte benen omdraaien in een week in superbenen. Want dat heeft hij vaak genoeg laten zien. Dat hij een dag later terugslaat. Dat had hij in de Tour al. Hè, met die muur van Bretagne. Ja. 2 dagen eerder mislukte alles.
Ja.
Dus hij kan het echt omdraaien. En als het dan opeens de focus er weer is. Maar dan zie je hoe sterk dat hoofd. Hoe sterk mentaal je hem ook moet zijn om echt die topprestaties te leveren. Want als dat zeg maar 5% off is, dan... Ja, er zijn er 20 anderen die heel graag de Amstel willen rijden. Heel graag de Amstel willen winnen. En nou, dat is wel weer het mooie van topsport. En plus, het is natuurlijk ook weer een heel ander blik renners wat je opent.
Ja.
Ik heb ooit een keer in mijn omloop het nieuwsblad gereden. En dat Maarten Wijnands, ploegleider bij Visma nu, Visma Leasebike, in een neutralisatie al tegen me zei. Want toen kwam ik recht uit de Route del Sol. En ik was natuurlijk zo'n magere klimmer. Lauw. Je ziet dat jij uit een ander peloton komt. Nou ja, die wat nu in de Amstel rijdt... zijn over het algemeen de mannen van het Baskeland. Die magere klimmetjes. De Sam Omens. De Honoré. Hoe mager was die? Ja. Toch als je die zag. Mauri van Zevenan. Dat soort mannetjes. En dan staat er
deze sport, hè?
Zo'n gebeeldhouwde gast... in een helemaal wit pak tussen van 78 kilo. Want dat is hij. Dat scheelt minimaal 10 kilo met veel renners. Weet je? Dus ook dat speelt
mee. Hij had echt 110% moeten zijn om hier te kunnen winnen.
En zeker om volgende week te winnen, want dan komt Pogacar er nog bij.
Ja.
Maar ik zou niet te veel conclusies aantrekken dat hij hier slecht is en het alleen maar slechter wordt. Was er 5e of 6e koers van het jaar, weet je. En ik denk dat mentaal zo... Je wint 2 monumenten.
Geen spelletje, zeg jij. Geen spelletje of geen spelletje.
Geen spelletje, maar onbewust wel minder gefocust.
Ja.
En ik denk dat hij gaat nu weer een week naar Spanje, een week in de zon trainen.
Thies Benoot vertelde dat Van der Poel voor de start zei dat hij zich al niet best voelde. Op dat moment, zegt Thies Benoot, was ik een beetje sceptisch. Maar misschien was Mathieu toch gewoon eerlijk. Hij zei ook, ik wilde mee over de Keutenberg geraken, weet je wel. Dus daar zat een soort van Mathieu van der Poel.
Een echt goede Mathieu van hoe lang duurt de Keutenberg?
Ik geef er een klap op.
Ja, toch? Anderhalve minuut.
Ja.
Daar vlamt hij toch tegenop. Die was die plat als je goed
maar toch is de gemene delen of de soort van conclusie... als je Van der Poel in zijn ogen keek na de koers... en het interview wat hij gaf, prima zo. Weet je wel? Dus
het is
niet
okay.
In zak en as. Nee, het is oké. Ik heb mooi in Amstel gereden. Ik heb alles gewonnen. Volgende week gaan we weer. Ja. Ik ga nu naar
Alicante. Hij wint in Vlaanderen.
Precies.
Wat gaat die jongen...
Ja.
En dan gaat ze best doen in Luik.
Ja. Ik heb de luxe om te gokken.
Ja.
Dat signaal heeft hij wel afgegeven.
Daarom. Hey, nog even naar Bauke.
Ja. Nee, laten we eerst even de uitslag pakken. Want Pidcock wint. Hirschi 2, Benoot 3, Van Zevenhand, Lapera, Madua, Mollema 7. Hetzelfde uitslag als 10 jaar geleden of 15 jaar geleden zelfs.
Ja, maar dat is lang Pasche, geleden dat hij zo meegedaan.
Matthews. En Marijn van den Berg 11e.
Ja.
Kijken of ik nog andere namen. Mathieu van der Poel 22. Ja, dat zijn inderdaad allemaal.
Sam zat op anderhalf minuut. Kijk, toch altijd even extra
lekker.
Naar. Ik zei, kan je mee verder toch? Ja. Hij had wel lastig gehad op het jojootje.
Sam Omer.
Jojootje en hij...
Wat is jojootje?
Nou, hij was volgens mij... Gelost op de IJzeren Bos, kwam terug voor de Vromberg. Gelost op de Keutenberg, kwam weer net terug voor de Kouwberg. Weet je wel, steeds. Maar dan, want dat is ook eigenlijk het bruggetje wat ik naar Bauke wilde maken. Ja. Die heb ik horen bellen over die valpartijen met met Thijs Sonneveld en Hidde van Warmerdam. Waar die ook de versnellingen aanhaalde. Weet je wel, de grote versnellingen in de afdalingen. Dat ze nog bij kunnen trappen waar je vroeger gewoon...
Als element in de veiligheid.
Ja, als element in de veiligheid. Dat niet meer gebeurt in de aanloop naar de Canarieberg. Of daar in Baskeland wat er gebeurde. Sam, die heeft dus die laatste 40 kilometer ook alleen maar gehoord. Ga naar voren, want je moet Jules Jensen nog helpen. Ik bedoel, Lidl, die voor Lidl Trek was natuurlijk... Bouke zat mee, maar eigenlijk had Skuens daar ook mee moeten zitten. Een goede Skuens of een Jensen al, want dan kan je echt spelen. Hè? Nu was maar Lidl Trek was eigenlijk niet tevreden met de situatie. En Sam moest dat proberen recht te zetten om Jules Jensen nog te helpen. En dan... Het gaat meer over die oortjes ook, over veiligheid. Hoe opgefokt je dan zo'n laatste uurtje rijdt. Ja, want een Sam Omen met pijn in zijn benen... die daar best wel naar de kloten zit... die denkt, nou ja, die gaat nog een keertje Jules Jensen helpen misschien... maar die gaat daar niet zo die wordt niet zo aangevuurd naar voren. Als je kan het vergelijken met een paard... met een jockey op zijn rug of zonder een jockey op zijn rug.
Ja.
Die met jockey op zijn rug die op zijn reet wordt geslagen... die pakt wel een paar risicootjes extra, toch? En dat, ik vond het wel... Ik had Sammy gisteren er even over gesproken. En ik dacht, dat is toch wel een element wat Nicky ook aangaf... Toen we in Oostenrijk met hem aan de oude hoeren waren daarover, zeg maar... Dat echt wel een grote rol speelt.
Grote component. Hey, nog even over Bouke. Zevende, sprong tot drie keer toe. Dus op, dat is
37.
Echt... 37. Ja, ik zat ineens mee. Ja, ik had die jongen achter me. Of Xelmaus achter me. Dus ja, ik had ook... ik kon me lekker... toen liet ik me zo de finale in meevoeren.
Goed, hoor. Nog steeds, weet je wel. Want hij heeft natuurlijk... Hij wordt ouder.
Ja.
Vorig jaar had hij eigenlijk niet zo'n goed jaar. Nee. Hij weet dit jaar nog niet welke grote ronde die rijdt. Terwijl hij vroeger, als hij zei, ik wil Giro Tour rijden, reed hij die. Weet je wel? Dus hij is toch wel iets minder hoog in de hiërarchie van zijn ploeg... als dat, wat hij vroeger was. Als hij een soort de halve kopman in 17 werd hij nog hij nog tweede voordat hij eruit viel in de Tour. Of in 16. Maar zeg maar die mentaliteit of hoe hij dat al opneemt. Hij zal er geen seconde minder om slapen. Ja. Hij staat weer aan de finish te lachen. Ja, het was nu niet veel tot nu toe. Ha, deze kon ik wel gebruiken, weet je wel. En
het is ook echt zo.
Het is ook echt zo. En
vorig jaar dat mega contract van vijf jaar
contract,
zo.
Ik heb vorig jaar nog een interview met hem gedaan voor Bicycling. En hij is ook echt zo. Het is niet gespeeld.
Nee.
En dat is lekker als je zo in het leven staat, toch? Ik bedoel, en hij doet echt wel zijn best, hè? Zegt hij ook. Ik wou wel iets minder. Goh. Ja, vroeger was ik 68 kilo best makkelijk. Nu moet ik echt mijn best voor 69 kilo doen, weet je wel. Ja, word toch misschien wat ouder, misschien wat meer spieren. Nou, het is wat het is, weet je wel. Het is niet dat hij zijn best niet doet. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Meer dan je best kan je niet doen. Hij controleert alleen wat hij zelf kan controleren. En hij haalt zijn schouders op bij als de rest drie keer zo hard gaat rijden. En dat is best wel een lekkere mentaliteit. Want er zijn er genoeg die gefrustreerd ronddraaien als dat gebeurt. Terwijl je echt een topper geweest bent.
Ja, het was een thema wat ik misschien later nog wilde aanhaken, maar nu maar even doe. De Amstel en Nederlands wielrennen was altijd één grote ploeg. En dat was dan de Rabo of weet ik veel wat je daarvoor had en wat je daarna had. Maar in ieder geval, op die dag was het het wereldkampioenschap Nederland. Ja, zoals je het,
Maaike Bogert.
Precies, was Maaike Bogert of Erik Dekker en het was altijd had een connectie met de Nederlandse ploeg ook. Die connectie lijkt een beetje weg te gaan. Hè? Dus eigenlijk twee dingen lijken er aan de hand. Eén is de relevantie van de Amstel als koers tussen het geweld van het Vlaamse voorjaar en de op handen zijnde Giro en Luik. Dat is één. Ik heb het idee dat het iets meer weggestopt raakt. Maar misschien kijk ik er verkeerd naar om, maar dat is mijn beeld. Dat is één. En twee, de connectie met Nederlandse wielrennen. Als de... Zeg maar de Nederlandse hoogmis, weet je wel. Het wereldkampioenschap Rabobank.
In de tijd van Bogert kwamen er in die kasseikoers eigenlijk niet aan te pas.
Nee.
Knavel van Roubaix.
Ja, nee, maar dat is wel.
En Tristan Hofman won een keer de Tour de Vlaanderen. Gezien.
Klopt.
Maar dan begonnen de heuvelklassiekers met de Amstel. Ja. Dan wist je, Michael gaat er zijn. Dus dan ging je toch even extra zitten als Nederlander. Ja, dat is nu natuurlijk... niet zo met Mathieu. Want dan hebben we er eigenlijk al twee gewonnen. Ja. En dan ja, die Amstel, die komt daar. Hè, dan gaan we eens kijken of Bauke goed is. Nou, die is dat niet goed genoeg meer om te winnen. Nee. Weet je? En dan hopen we dat Mathieu
nog... Dat zijn Nederlandse renners. Heb je niet over Nederlandse ploeg. Voor Visma, wat toch het DNA van Word Perfect nog heeft, zeg maar.
Is het niet meer de belangrijkste koers?
Die belangrijke dag.
Het was de mooiste dag van uit zijn leven van Bas Tietema.
Ja.
Tour de Tietema.
Ja. Dus we hebben een Nederlandse ploeg. Ja.
Dat is een nieuwe Nederlandse ploeg. Ja. Een nieuwe, voor het eerst 4 maanden profploeg nu, officieel. Ja. Die rijdt de Amstel. Ja. Die hebben daar een spektakel gemaakt in Geulen, bij die molen.
Ja.
Dus voor
man in de vroege vlucht.
Man in de vroege vlucht. Ik weet niet precies wie het was. Het was een jongen met... Ik heb net een interviewtje nog gezien van de NOS. Een jongen met een oorbelletje. Die voor de start zei, ik hoop dus dat ik die Geulen met molen maak met 80 te gaan. En dan hoop ik dat ik hem uitrijd. Die dan aan de finish toch wel mijn tranen in zijn ogen staat. Want die heeft de Amstel uitgereden. Ja. En dat was, die is diep in zijn emoties gegaan. Die is de hele dag aangemoedigd. Die is heel moe.
Ja,
dan komen die tranen toch iets sneller aan de oppervlakte.
Zij moeten het maar gaan doen dan.
Ja, maar voor hun is het dus wel de grootste koers van het jaar. En nou ja, dat is...
Wereldkampioenschap Zuid-Limburg.
Ja, voor Tour de Tietema, zeg maar, is het de grootste ploeg van het jaar.
Hey, dat is even voor de ploeg. Dan als koers.
Ja.
Gewoon op de internationale kalender. Wetende dat Flanders Classic de boel gaat overnemen. En dat Omeleo op een gegeven moment ook
of 2 jaar aan,
terzijde schuift. Wat voor gevoel heb je daarbij? Dat een Belgische... dat Flanders Classics nu deze koers overneemt.
Daar heb ik tot nu toe nog niet een gevoel bij gehad. Maar nu je dit zo aan me vraagt... dat is toch wel ergens jammer dat we dat... Maar het is ook altijd wel een soort Limburgse koers geweest.
Ja.
Fran Bach uit de oude Rabobank kantoor van daar ergens onder Maastricht. Hoe heet het nou ook weer? Dat is, een beetje zo'n Bauke Mollema verhaal. Maar daar staat de organisatie. Wel jammer eigenlijk dat het niet meer Nederlands is. Ja. Aan de andere kant, kijk, Flanders Classics doet fantastische dingen voor het wielrennen in België, Anzier. En ik denk dat ze die Amstel ook wel gewoon op een niveau kunnen krijgen dat die fotofinish wel goed staat. Ja. Want dat is natuurlijk 2 jaar een aflating geweest.
Ja, maar de Amstel heeft het misschien ook, dat is misschien wel heel cru om te zeggen, maar het
beetje verneukt.
Een beetje verneukt, toch? En met Pogacar, met die auto, dat was gewoon... Dat was gewoon een wedstrijd vervalsing.
Dat was vervalsing. En Pitcock die is er nog steeds van overtuigd dat hij gewonnen heeft. Tweede Amstel gewonnen. Maar best wel expliciet toch?
Hij vond hij nam dat biertje ook op podium. En dat had hij al eerder gedaan. Ik zeg het je. Hij nam er een slok van. Hij zet het zo.
Maar het is een straatvechtertje.
Ik denk dat hij nog best wel en ongetwijfeld ook motivatie uitgehaald heeft. Boos is dat dit gebeurd is. Zeg maar. Dat hij dat twerg...
Maar eerst wat hij zei toch?
Ja.
Mijn tweede Amstel.
Ja. Of mag ik dat niet zeggen? Is dat te controversieel?
Dus
de Amstel heeft het ook wel een beetje... Dan gaan we zo over Pitcock hebben. Maar die hebben het ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Eén, ze hadden het strakker mogen organiseren voor mijn gevoel. Toch op de een of andere manier. Dus het is een beetje in het hoekje geraakt. En twee, Flanders Classic. Flanders Classics heeft natuurlijk wel een verhaal bouwen.
Zeker.
En een opbouw van koersen. En ik hoop dat die mooie koers die de Amstel is... ook weer een plekje krijgt in het totale verhaal. En ook zoals Gent-Wevergem ook een soort van...
Zeker.
Elke koers heeft een eigen verhaal en een eigen identiteit gekregen. En ik heb toch een beetje het idee dat die identiteit van de Amstel... als
een
koers
beetje
wegzakt
was.
Een beetje wegzakt is en wel weer even opgefluft mag worden. Want het verdient het.
Zeker, zeker. Nee, maar... ik denk, wat dat betreft is... kijk, ze doen ook een koers in Zwitserland mee. Ronde van Zwitserland, denk ik zelfs.
Ja.
Dus het hoeft niet slecht te zijn. En Leo die wordt ook ouder en die kan het niet in zijn eentje omhoog blijven houden.
Nee.
Maar dat doet hij echt, hè?
Ja.
Als ik een week van tevoren voor de Amstel rondfietste.
Ja.
En dan was er in partij een wegopbreking.
Ja.
En dan fietste ik daarop af en dan dacht ik, dat is wel lullig voor volgende week. Kwam ik Leo tegen.
Ja.
Stond hij daar te ouwehoeren met die wegwerkers. En dan was hij al in zijn hoofd bezig. Oké, dan moeten we hier links, rechts, links. Of is het wel op tijd klaar? Dus hij was ook wel hands-on hoor. Dat hij Dus niet alleen
dat heeft voordeel, het Westland. Dat heeft voordeel, maar ook natuurlijk nadeel. Ook nadeel. Precies. Want je probeert ook zo'n verhaal, zet je dan minder neer.
Ja, ben je bezig met de
wegweg. Als Lauwersen dan belt met, er liggen drie stenen daar. En dan ga ik overvallen, weet je wel. Dus het is, en het is van een afstandje, is het ook lastig inschatten. Maar de rol van de Amstel is gewoon veranderd. En het mag wel even, heeft nieuw elan nodig. Overigens, ere wie ere toekomt. Volgens mij is die koers of die parcoursverandering van... Die lag ook wel heel erg in het verlengde van de verwachtingen, zullen we maar zeggen. Want ik konden niet anders. Van 3-4 jaar geleden. Die Kouberg die iets naar voren is getrokken. Of in ieder geval dat stuk wat erachter is geplakt. Dat was een goede actie. Dat heeft de koers al langer gemaakt.
Dat is best wel een tijdje terug. De laatste parcoursverandering is dus de aanloop naar de Kruisberg IJzerenbos. Dat ze die grote brede baan eruit gehaald hebben waar Mathieu tegen de muur op reed, zeg maar, in 2019.
Oké, dat gezegd hebbend. Pidcock.
Ja.
Straatvechtertje.
Nou, het is toch wel echt een straatvechter.
De vleesgeworden Amstel Gold Race renner.
Nou, weet je nog dat we een keer verteld hebben, Colompie analyse van Nathan van Hooijdonk.
Nou, die zat er wel op, hè.
Dat Pidcock is een... is een staande klimmer en in de Vlaamse Ardennen met de kasseien waar je zittend moet klimmen.
Voor als je zo licht bent.
Als je zo licht bent, eind 50 denk ik, begin 60 kilo. Dan komt hij beter tot zijn recht op asfaltklimmetjes. Nou ja, dat is de Amstel. Ja. Dat zie je maar weer. Hij heeft wel klimmetjes nodig. Hij heeft ook 2 keer Roubaix gewonnen. Bij de junior een keer en bij de onder 23 een keer. Maar bij de profs, dan lukt het hem toch niet. Ik was wel verbaasd over hoe die dus... het Baskeland uitstapte. Het laatste moment Parijs-Roubaix ging rijden.
Nou ja, zou hij dat zelf gevraagd hebben of zou hij gewoon opgezet zijn?
Ja, dat vindt hij fantastisch. Hij is een crosser. 2 keer gewonnen bij de junior amateurs. Wil dat bij de profs wel eens een keer meemaken. Ik denk wel dat hij doorheeft dat bij de profs toch een ander paar mouwen is. Hij schijnt woensdag nog 235 kilometer gereden.
7 uurtjes.
Ja, dat is 7,5 uur. Ja. Aan 30 gemiddeld. Donderdag 4,5 uur nog. Dus hij heeft echt wel... Baskeland een beetje proberen in te halen.
Ja.
En schrijf hem maar op, ook voor de komende 2 koersen dan. Wel Spaan en Luik natuurlijk. Ja. Want die trainingen zijn niet per se met oog op de Amstel geweest. Maar wel op de week die nog komen gaat. En het is ook wel weer een klootzak. Als ik Dylan van Baarle mag geloven. Want hij rijdt alleen voor zichzelf. Die heeft natuurlijk jarenlang bij Ineos mee gereden. En dat komt echt voort uit het feit dat die jongen, die is junior geweest. Toen was er een ploeg voor hem opgericht. Toen werd hij onder 23 renner. Toen had hij ook een ploeg, Trinity.
Trinity.
Die is ook opgericht om Tom Pidcock. Dus het was niet development team Ineos, waar hij dan kwam te rijden. Nee, het was gewoon development team Pidcock. Dus hij is wel gewend dat altijd alles om hem draait. Een bidon heeft hij nog nooit gehaald. En ik denk dat zag je duidelijk in die Amstel bijvoorbeeld, die Kwiatkowski won. Ja. Was hij bijna niet eens blij dat zijn ploegmaat won. Want hij wilde, hij is gewoon gewend om zelf te winnen. Hij maakt wel echt goede keuzes om te winnen altijd. Ja. Maar ik was ook wel weer verbaasd. Volgens mij was dit zijn 5e koers die hij gewonnen had als prof. En in mijn hoofd heeft hij er veel meer gewonnen, weet je. Hij is een crosser, hebben we het dan niet over natuurlijk. Wereldkampioen mountainbike, wereldkampioen cross. Wat hij allemaal wel niet geweest is. Maar, of Olympisch kampioen mountainbike ook zelfs, geloof ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens.
Ja, klopt.
Ja, wel toch? Ja. Die van Mathieu. Dus hij heeft wel heel veel gewonnen, maar op de weg maar 5 koersen. Alleen wel Strade, Alpe d'Huez, deze nu. Het zijn wel grote koersen. Dus.
Ziet hij zichzelf nou nog steeds? Hij schuurt een beetje. Hij zit een beetje tussen de Galactico's en de gewone renners in, hè? Ja. Op de een of andere manier. Of ziet hij zichzelf als een Galactico, denk je?
Nou, zo is hij wel natuurlijk ooit overgekomen. Nou ja. Hij gaat dit jaar klassement rijden in de Tour.
Ja.
Dat is het bedoeling.
Proef.
Dat is ja. Precies.
Ga maar doen, toch?
Ja, ga maar doen. Rij je maar in het groepie.
Lekker. Maar, hey, nog een paar.
Volgens mij, maar als ik hem zie, weet je, we hebben het over straatvechten. Dat is toch een van de pikies.
Ja.
Volgens mij komt hij ook uit Leeds.
Fucking blindness. Ja, nee, dat is het. Dat is toch? Het wel. Het is gewoon echt een
oorbelletje,
gierende
brit. Een beetje zo, dat mondje.
Dat smoezelige. Ja. Ja, dat klopt wel.
Ja, toch?
Je ziet hem met zijn lange mantel rondlopen. Ja. Met 2 guns aan weerszijden van zijn heup. Nou, lekker. Klasse. Hij wint. Kijken we nog een paar dingen. Die stilo van Mauri van Zevenand.
Je bedoelt heen en weer.
Dat was een geintje, toch?
Bauke Mollema plus.
Nee, maar Bauke Mollema is echt... Is
Louis Leo Sanchez vergelijkt.
Oh, sorry, ik ga spugen. Wat de fuck was dat? Dat was toch, dat is toch?
Ja, nee, ja, dat is zijn stijl.
Jezus, Joost, dat is zijn stijl.
Dat, ja.
Okay.
Ja, maar ja. Ik vind het ook wel weer mooi, zo'n jongen die dan een hele vrij 1200 kilometer in de auto zit.
Ja.
Echt, en dan...
Ja, dat interview is geniaal.
Ja, toch? Dat is, ik vind het ook wel weer mooi.
Ja, maar even op de... waar komt dat vandaan? Van op Sportsuis, dat volgens mij, dat interview. Ja, het is echt mooi. Op zijn plat West-Vlaams. Ja. Echt al gast met een... de interviews met Mario van Zevenand wil je altijd wel even terugkijken.
Zeker.
Even kijken. Nog heel even kleine sneertje naar de Nederlandse regie. Al is het maar alleen maar als we de Belgen... Je hebt niet op de Belgen gekeken, hè?
Oeh. Ze vonden de Keutenberg slecht in beeld, toch?
Ja, ja, maar echt drie keer.
Ze hadden een lekkere shot van Ties.
Wat gebeurt er nou? Waarom krijgen we hier geen beelden voor?
Ja.
Waarom is deze man... Oh, de man die achter de regieknoppen zit... die heeft kennelijk niet zoveel op met de koers. Nee, dat was echt een dikke, vette rant.
Als ik één ding mag opnoemen... Wat ik eigenlijk nog wel graag wil bespreken... is de finish bij de vrouwen.
Tja, lekker. Drama.
Ja, toch?
Oh, ja. Vertel even, wat gebeurde er?
Nou, wat gebeurde er? Sowieso was de koers ingekort.
Ja.
Er was een ongeluk geweest met een motoragent... die het parcours afzette. En ja, de vrouwen hebben volgens mij een tijd stilgezeten. En de koers is ingekort tot 56 kilometer. Drie plaatselijke ronden eigenlijk. Wat maakt dat het in plaats van 180... opeens een soort koers was waar Lorena Wiebes... Hè, die kan zichzelf 1,5-2 uur wel helemaal uit elkaar trekken... maar 4 uur over de heuveltjes is voor haar lastig. Maar ja, kans van de leven had om gewoon de Amstel te winnen. Uiteindelijk wordt het een massasprint. Die Eva van Acht die rijdt er nog mooi voor met Jara Kastelein en Bouwenfijn. Best wel lang, dus het was eigenlijk best wel lang een koers... waarvan je denkt van nou, hè, gebeurt er nog eens wat? Maar ja, dan zit je dus op je puntje van je stoel voor die sprint... en dan zie je die sprint... Zo vroeg worden ingezet. Vos en Wiebes zaten best wel achteraan in de groep. 22 vrouwen die in dezelfde tijd over de finish komen. Dus echt wel een massasprint. Ja, en dan gaat ze 20 meter voor de finish al rechtop zitten. Omdat ze net Longo Borghini heeft ingehaald. En dan komt Marianne. Ja, die hoef je dat niet uit te... Nee. Die heeft geen presenteerblaadje nodig, hoor. Die pakt het zo wel, wat ze kan pakken. En die klopte nog met bijna een half wiel ook, volgens mij. Nog niet eens. Dus Lorena gaat veel te vroeg rechtop zitten. En ik... Oh, man.
Wat overheerst? De blijdschap dat Vos wint?
Nee, ik vind het wel zonde.
Of is het vooral de pijn die je voelt voor...
Precies. Ja, Vos heeft natuurlijk... Die heeft hem al een keer gewonnen. Dit is de kans van de leven voor Lorena Wiebes.
Ja.
Ze heeft een wereldkampioen en de Nederlands kampioen / Tour de France winnaar van vorig jaar, Demi Vollering, voor de rijden. En Lotte Kopecky. Dus ze heeft best wel gewoon echt de volledige steun van de beste ploeg van de wereld. Want dat zijn ze. Ja, en als je het dan zo tussen twee haakjes verneukt, dan dan kan je sorry zeggen wat je wil, maar je gaat jezelf nooit vergeven natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het was echt, ze ging ook echt... Ja, in het Engels noemen ze dat posen. Hè?
Ze had hem.
Maar ze ging ook echt zo vroeg rechtop zitten.
Ja.
En die handen op die helm, toch? En
de grootte der aarde is dit overkomen, maar het is zo knullig.
Ja. Ja, en het was wind tegen. En ze is natuurlijk gewend om massasprints te winnen. Dat ze al 200 meter aan het sprinten is en weet van, ik heb zoveel snelheid. Ik vond het zo zuur. Ik vond het ook wel dapper van dat ze direct voor de camera kwam. Want er zijn er genoeg die kruipen weg en die denken, zoek het allemaal maar uit.
Grappig.
Danny Stam dan, weet je, de ploegleider. Dan zit je in de auto en dan ben je al aan het juichen ook. Dat je denkt, ze gaat hem pakken en dan gebeurt dit, weet je wel. Ook dat voel je.
Ja.
Of Las Boom, die zo, ik weet niet wie de ploegleider was, maar een van die twee. Of Anna. Maar ja, verschrikkelijk.
Ja. Ja, grappig. Ik had dus echt de blijdschap dat Vos weer. Ik heb zo'n...
Marianne Vos.
Ja. Als zij weet. Ja, trouwens, volgens mij stond Vollering naar FDJ Suez.
Ja.
Ja.
Stond vandaag al ergens.
Goeie actie, zou ik zeggen. Want dat is nog weg is steeds... De flow zit gewoon... Nog steeds beste team ter wereld, hè. Maar op de een of andere manier... die balans is een beetje weg daar.
Het loopt dit jaar minder dan vorig jaar.
Ja, precies. Minder. Dat is het wel, ja. Nou... we gaan zien wat dat allemaal teweeg gaat brengen. Vos overwinning 251.
Ja.
Voor de boeken.
Just saying.
Zullen we gaan afsluiten? Waalspijl pakken we zondag mee. Woensdag.
Ja, woensdag doen we een podcastje met voorbeschouwing Luik. Nemen we Waalspijl mee.
Ja.
Waalspijl, dan noem ik gewoon Hirschi Pietkok.
Ja.
Hier zie je ook goed, toch?
Waar komt die nou ineens weer vandaan?
Ja, weet ik niet meer. Dat is wel
einde,
een klasbak.
Einde contract.
Ja, en best wel klein licht voor de muur van de hoei, weet je wel. Dylan Teuns heeft hem ook nog een keer gewonnen. Nou, we zien maar in ieder geval wacht, poef. Dus hoef je alleen de laatste 5 kilometer te kijken.
Kan jij nog met open vizier naar die Hirschi kijken? Of heb je altijd een beetje een schimmig bijsmaakje
het begint, bij nee, het begint weg te gaan.
Ja.
Schimmig, toen hij achteruit reed, 3-2 jaar lang. Toen Cancellara zijn manager was.
Dat was ook weer. Hij ging toen naar
Hij ging van Sunweb naar UAE.
Ja.
Onder
ja,
zijn contract dat, uit. Cancellara manager.
Was het toen
geruchten voor een bloedwaarde.
Ja, precies.
Ik veel,
gezeik.
Gezeik, ja.
Schimmige ellende. Maar hij was er weer. Die gozer, die heeft trouwens... Die, zag je dat shot dat Benoot op de Keutenberg ging? Dat hij erachteraan ging. Hoe ver hij naar voren zat. Zeg je dat? Hij zat echt met zijn... Alsof, weet je wat Miel wel eens doet? Dat hij zo'n wheelie doet en dan zijn voorwiel kust. Zo zat hij een beetje op zijn fiets. Dat is echt heel gek gezicht. Afijn.
Ik heb nog wel een paar Sinkeldam cornertjes.
Ja, laten we daar eens even mee beginnen.
Mag ik beginnen met de heer Karsten Kroon?
Ja, ik weet waar het over gaat.
Ja, Marathon Rotterdam gelopen.
Ja.
Die heb ik gisteravond nog even aan het lijntje gehad. En ik vond het wel weer een mooi verhaal. Want de foto's die kwamen al door in van die hardlopers hè, uit mijn vriendengroep. Van moet je zien hoe bezig die is en dit en dat. Karsten liep
dat viel mij ook op, ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja,
zag
het, toch? Ja. Ik zeg, hij staat lekker scherp. 2:51. Ja. Ah, prachtige tijd, toch?
Klasse.
Ja, ja. Toch? Dat, hele mooie tijd. Maar hij zegt, Lau, ik heb nu het gezinsrecord. Want zijn pa, die heeft dus ooit 2:53 gelopen. Pa Toon Kroon. Ja. En mijn pa die liep dat ergens in de jaren 80 waarschijnlijk. Toen was jij ook zo, weet je, toen je die jaren 80 marathon hype had.
Ja.
Maar pa die had geen carbon schoenen. Pa die wist niet eens wat een gelletje was. Die had gewoon 42 kilometer lang niks. Pa die had geen trainingsschema. Het enige wat pa deed, zei Karsten, was 120 kilometer per week. Gewoon zo hard rennen als hij kon. Dat was zijn voorbereiding. Ja. En Karsten die zei, ik zeg Karsten, en jij dan? Had jij dan carbon schoenen of heb je het gewoon... Zeg maar in de geest van je vader. Ja, want hij wilde dus zijn vader kloppen. Heb je het gewoon ook op sloffen gedaan, bij wijze van. Ja. Lau.
Die oude Puma's.
Ik heb alles uit de kast getrokken. Maar dan ook echt alles uit de kast getrokken. Ik zeg, nou vertel. Hij zegt, kamer schoenen. De bevoorrading met gels en weet ik veel wat. Maar hij zegt, Lau, ik heb zelfs 2 weken vezelarm. Of veel 2 dagen vezelarm gegeten. Hij zegt, mijn trainingsschema, dat ging voor alles. Hij zegt, Alice... Zijn vriendin, die wist niet wat ze... Die dacht altijd dat ze met een topsporter was. Maar die wist niet wat. Dat was na zijn carrière. En dan hebben ze elkaar ook ontmoet. Die zegt, die had geen idee. Die denkt, met wat voor gast ben ik nu beland? Weet je wel, trainingen...
Eens en nooit meer.
Eens en nooit weer. Alice, die is er hartstikke blij mee dat hij dat zegt. Wat ze zegt, die gast de laatste 2 maanden... Ik herkende hem niet, weet je wel. Als voor die domme 2:51.
Er was op Insta, had iemand hem een beetje... Die stuurde foto's. Ja. Na zo'n marathon krijg je de foto's in je mailbox, weet je wel. En op elke foto, op 10, 20 en 30 kilometer... staat dan zo'n fotoboot of zo.
Ja.
En zag je die kerel die het toestuurde naar me... met in zijn wiel tussen aanhalingstekens
kasten. Ja.
Hij zegt, ik heb 30 kilometer met deze wieltjes eigenlijk in mijn wiel gezeten.
Ja, maar, deze wielrenner laat niet los. Hè. Die zegt, die gozer die loopt netjes 4 minuten per kilometer. Want dat was het. Ja.
Eens en nooit weer.
Nee.
Hij heeft het gezien.
Ik vond
het
een mooie Sinkeldam corner.
Ja, heerlijk. Onze Thijsie moeten we ook even noemen.
Onze Thijsie 320 cameraman.
Klasse jongen.
Die mij in Egmond gepeest heeft. Lekker Thijsie.
Hey, nog 2 dingen. Eén in de Sinkeldam corner, namelijk Rebound, 1 juni. Wij zijn dus 4 mensen aan het volgen. Jarle, Sophie, Willy en Polly. Ja. Die zijn we aan het volgen. Renners van divers pluimage, om het zo maar even te noemen. Die zijn we aan het volgen na die ene dag, 1 juni. Waarin jij Unbound fietst en de rest van de wereld fietst Rebound. We gaan dat doen vanuit een vast punt op de Veluwe. En eigenlijk kunnen we... mensen daarvoor uitnodigen. Dus als je het leuk vindt om die dag 1 juni Rebound...
Meetfietsen.
We doen daarmee eigenlijk een kleine concessie aan het idee van Rebound. Want dat is eigenlijk vanuit je doorsterpen, vanuit je eigen huis.
Dat was tijdens corona, hè?
Dat is tijdens corona.
Ja, dus nu, zijn we nu niet meer, man.
Dus
is de start?
Alle in Voorthuizen.
Dus het is echt veel. De tijd hoeven we niet te zeggen, maar 6 uur, dat tuurlijk, weten mensen. Ja. 6 uur zorg start.
En ze moeten ook niet denken dat ze dan na de rit... Meteen naar huis.
Nee, kunnen. Je hebt een afterparty.
Niet.
Nee, die regel jij.
Een verplichte afterparty. Ja. Dus alle informatie volgt. Maar schrijf me vast op. Als je het leuk vindt. Jim en ik gaan ook mee fietsen. We gaan trouwens niet met Jarle mee, want die gast die
veel te hard. We hebben een paar hele goede renners nodig.
Ja, precies.
Ja, toch?
Ja, we hebben een paar echte goede renners nodig. Die hem hele.
Jarle heeft de FTP'tje van 360.
Ja.
Die kan dat ongeveer 10 uur rijden waarschijnlijk.
Ja.
Dus we hebben een paar gasten nodig die een partij kunnen bieden.
Alle informatie volgt, maar schrijf me vast op. 1 juni, start in Voorthuizen. Fiets lekker mee, wordt mooi. Dat is het ene ding. En het tweede ding is, dat pak ik eventjes. Ik heb een speciaal meegenomen.
Oké. Okay.
Pellegrina van Liedewij van Noord. Wie Marcio Brusegin wil opzoeken, moet vanuit het dorpje Vittorio Veneto, 70 kilometer van ten noorden van Venetië, een heuvel op. Niet zomaar een heuvel, het is de steilste klim van Europa, of in elk geval één van de steilste. Op het moment dat je begint te denken dat de weg doorloopt tot een door mist verhulde dolomietentop, of tot in het oneindige, misschien wel regelrecht de hemel in, is er opeens een onbestrate weg naar rechts. Sla je hier de weg in, dan bevind je je midden tussen de wijnranken. De hoogste wijnstokken op de 15 hectares hellend landgoed staan op ruim 400 meter boven zeeniveau. Nergens groeien de Prosecco-druiven op grotere hoogte. Dit stuk land tussen de Dolomieten en de zee is volgens Brusegin de plek waar Dove la Storia si transforma in Fabio. Waar het verhaal in een sprookje verandert. Hey, lekker hè. Zijn wij geweest hè.
Die stijlste klim van Europa, die heeft Sagan, is het buitenblad omhoog gegeten, toch?
Lam.
Katje Lam had die weddenschap met Macho, toch? Was een weddenschap. Ja, goed, kan ik wel.
Was hem gelukt, hè?
Ja, was hem gelukt. Ja, ja. Sagan is een goede tijd, lukt alles.
Sterker nog, wij moeten terug. En dan ga ik, voordat jij die auto bij mij, of je fiets achterin in de achterbak gooit, ga ik even jouw voorblad checken.
ik ga met een 48. Ja, want wij hebben een soort weddenschap dat ik het ook kan. Sowieso gaat die fiets die gaat niet in de auto, maar achterop. Want dan kunnen we meer weer mee terugnemen. Het is echt hele lekker de A-match, toch?
Ja.
Ja, sorry.
Zou ik nog iets voorlezen?
Ja, doe maar.
Dit gaat over de Prosecco. Als ik hem vraag wat Liedewij is daar op bezoek geweest. Daar gaat dit verhaal over. Ga dat overigens allemaal checken. Het boek Pellegrina, een Italiaanse bedevaart. Als ik hem vraag wat een goede Prosecco is, heft hij met een ironische blik zijn glas. Deze, dan begint hij te lachen. Maar wat vraag je me nu? We hebben een gezegde in Italië. Je moet een herbergier niet vragen of de wijn goed is. Uiteindelijk krijg ik toch mijn antwoord. Een goede Prosecco moet voldoende frisante zijn, aldus Brusegin. Niet te zoet, met de geur van appel of grapefruit, bloemen misschien. Maar niet te aromatisch. De geuren mogen niet overdreven zijn. Hij moet aangenaam zijn. Je moet een fles met z'n tweeën kunnen drinken. Niet zoals bijvoorbeeld Siciliaanse Chardonnay of champagne. Daar kun je één glas van drinken. En bij het tweede begint het al zwaar te worden. Een fles Prosecco kan je ook in je eentje op.
Lekker, nou, dat Marcio. Kan Marcio zeker.
Dat kan.
Wij zijn
zeker.
Er dus een middagje geweest, mensen. Zeg maar, ja. Volgens mij zijn we daar 2 uur geweest.
Ja, is er al een doosje heen gegaan.
Ja, we waren denk ik met 6 mensen. Ja. En volgens mij heeft hij een doos opengetrokken in totaal. Het was ook dag na het WK Gravel. Ja. We hadden ook lichte decompressie.
De riem mocht dat los zijn.
Ja, er was lichte decompressie. Nee, dus het was helemaal top. Hij is te koop, hè?
11,99. In de voorverkoop. Vanaf vandaag, 15 april. Pre-orderen via de website. Vanaf 22 april in huis. Hij is in deze voorverkoop 11,99. Daarna gaat hij...
Dus een doosje kost €72.
Precies, ja.
Duidelijk.
Wijnvoordeel.nl. Check Live Slow Ride Fast Insta. Dan heb je de link en de hele flikkerse rimram.
Zeker.
Zo tot je beschikking.
Ik heb nog één dingetje voor die Sinkeldam Cornet.
Kom maar door.
Sowieso gaat zijn shirt hier hangen. Hè, ingelijst in onze podcast. In onze podcastruimte.
Van Don Ramon.
Don Ramon. Zeker. Voor de Sinkeldam Cornet.
Ja. Moet hier even.
Dus Ramon, als je dit hoort. Ik wacht nog steeds op je shirt. Want ik heb het nog niet. En het liefst heb ik er een met rood-wit-blauwe bandjes. Ja. Dat sowieso. Ja,
of gewoon dat Nederlandse. Dat shirt waar ik niet zo blij was.
Dat shirt van iemand. Over Ramon gesproken. Ik kijk ook tegen de laatste week kijk ik opeens ook anders naar al die renners en al die koersen.
Want?
Ja, ik ben bondscoach.
Oh, god, inderdaad. Ja. Bozer, daar hebben we nog helemaal niet over gehad.
Nee, zouden we het even over hebben vandaag.
Oh, dit is
mochten we nog niet over hebben.
Nee.
Wij wisten het al een tijdje, maar...
Bondscoach Gravel, hè?
Ja.
Nou, is dat nou een echte baan of is dat een eretitel? Dit is eventjes...
Prodeo, het is een erebaantje.
Ja, precies. Een ere. Dus je krijgt er niet voor betaald.
Nee, maar ik ben er wel tyfus druk mee. Ben.
En hoe betekent dat jij al je, dat je al je vriendjes gaat selecteren?
Nou, kijk, ik heb 20 wildcards.
Ja.
Maar in principe zijn dat er 19. Want zo'n 4, ja, kijk, ja. Er zijn dingen belangrijker natuurlijk dan alleen maar presteren. Er zijn dingen belangrijker in het leven.
Ja, 100%.
100%. Nee, zo'n 4, die kan er even wachten. Maar ik verwacht wel dat zo'n 4 zich over 2 weken in Valkenburg bij de eerste 25% van de elite categorie rijdt. Hey, nee, zonder gekheid. Ik heb dus 20 wildcards, mannen en vrouwen samen. Dus ik ben ook overmatig geïnteresseerd nu in de vrouwenkoers, zeg maar.
Maar je kan jezelf dus ook plaatsen, hè? Dat is ook, dat
bijvoorbeeld
is ook...
Lorena Wiebes, die is op het EK Gravel in Leuven al geplaatst.
Ja. Ja.
Dus die soupeert geen wildcard op als ze in Leuven wil rijden dit jaar. Het WK is dit jaar in Leuven.
En je kan je hoe plaats je?
Bij de eerste 25
profs die dit horen.
Ja, bij de eerste 25% van het elite startvak in een UCI Gravel wedstrijd plaats je... Maar ik ben wel genegen om iedereen die daar geen tijd voor heeft en wel zin heeft in het WK Gravel.
Best wel veel, man. 20 wildcards. Zitten we met de Olympische Spelen met 4.
Dus ik mag ze mooi uitdagen. Wil je er zeker van? Maar bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld contacten met onze Pim Ronnaar. Ja. Die een crosser die met een beetje met inhoud. Ja.
Het gaat heel goed met Pim Ronnaar.
Het gaat lekker met Pim.
Zo, grote moteur.
Nee, maar die heb ik natuurlijk wel graag daar aan de start staan. Zeg maar. Die hoeft van mij niet per se zo'n UCI Gravel te rijden.
Hey, en merk je dat het interesse heeft van veel profs?
Nee. Het scheelt. Lucinda Brandt, die kwam bijvoorbeeld uit zichzelf bij mij. Ja. Hey, bondscoach, ik ga nu gravelen. Ze gaat Aken rijden, meen ik. Dus daar kan ze zich al plaatsen.
Ja.
En dan ben je zeker als je geplaatst bent. Maar er zijn er ook, net snap ik helemaal, zoals Mathieu.
Ja.
Die weet nog niet eens of hij de mountainbike of de weg bij de Spelen gaat rijden. Laat staan dat WK Gravel, weet je wel.
Maar die gaat gewoon meedoen, joh.
Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Die kijken niet veel. Hun hoofddoelen zijn nu de klassiekers. Dan krijg je de Tour. Dus ik snap dat je daar helemaal nog niet mee bezig bent. En dan heb je misschien nog niet een fiets.
Ik denk ook dat even afgezien van ermee bezig zijn, dat er ook heel veel, dat het ook helemaal niet in het systeem zit. Hè? Dus aan de ene kant heb je gewoon de orde van de dag en de volgende koers. En welke koers ga ik wat? Rijdt de Giro of de Tour? Weet je wel, dat soort meer operationele vraagstukken, zeg maar. Maar ook gewoon de kennis van zo'n proces, dat je je kan plaatsen en dat er ook wildcards zijn. Gewoon de kennis van de sport gravel, dat is een beetje jouw taak toch ook? Een beetje het zendelingenwerk van dat, zeg maar, nee, daarom, enthousiasmeren
ik ga,
ook.
Ik ben natuurlijk in contact met veel renners, maar ik ga ook wat teammanagers contacteren van, joh, hoe zit je in dat weekend? Want Parijs Tours is die dag eerder is Lombardije, weet je, hoe zit je dat weekend? Welke renners zouden genegen zijn om te rijden?
Klein appje naar Christophe.
Christophe, zeker. We hebben het net over Ramon gehad. Maar er zijn natuurlijk meer Nederlanders die bij Christophe rijden. Ook een damesploeg hebben ze natuurlijk.
Ja, zeker.
Met Puk Pietersen bijvoorbeeld. Ja. Of Jara Kastelein die je zag rijden in de Amstel. Dus dat zijn natuurlijk ook dames. Crossen. Dat zijn er heel veel die in aanmerking komen. En ik kijk natuurlijk naar renners die er ook zin in hebben. Ik bedoel, Pascal Eenkhoorn. Die heb ik natuurlijk ook op de korrel. Maar die zegt, Lauwe, ik rij liever de Bart Brentjes... Classic. Nederlands kampioenschap mountainbike marathon. Ja, ik zeg Pascal, dan rood kruis achter je naam. Dan ga je daar toch lekker rijden.
Je moet heel veel afstandsbedieningen kopen. En die kan je dan doorsturen. Dan kan je zeggen, alsjeblieft, hier is de afstandsbediening.
Nee, maar daarom...
Ah, leuk man.
Ja, super tof. En, maar kijk, wat ik vooral wil, maar jij hebt meegedacht. We willen het doen. Het moet eigenlijk een van de meest ontspannen, leuke weekends van het jaar worden. He, dus de toppers waar we het net over hebben, die gaan dus ook afgelopen weekend plaatsten Michiel van Vliet zich.
Ja.
En Luc Herben.
Onze Michiel. Onze Luc.
Ja, onze Michiel, onze Luc. Twee jongens die...
Je refereert de Gravel UCI
Oostenrijk.
Bij Johnny in Oostenrijk.
Ja.
Die er geweest is, waren ineens deze twee gaan. Tenminste, ineens, ik kende ze niet.
Ik kende ze ook niet.
Zich ineens naast jou in het kopgroepje nestelen.
En bij de eerste 25% rijden, dus naar het WK mee mogen. Gewoon, die zijn gewoon geplaatst. Ja, en die gaan we op de donderdag voor het WK, tijdens een verkenning en daarna een grote barbecue achteraf.
Ja.
Door onze Jort Althuis geketerd, zeg maar.
Lekker, man.
Gaan we die bij elkaar brengen, zodat het een ontspannen aanloop wordt. En dan kan je daarna weer lekker naar huis, want het is toch in Leuven, dus dat is niet ver rijden. En dan kom je zondagochtend weer lekker, weet je. Maar dat het leukste weekend van het jaar wordt, met veel lol, veel herrie, maar ook presteren. En dat is wat wat eigenlijk bij het WK Gravel hoort.
Ja.
En daar gaan we voor zorgen.
En onderhouden.
Dus het moet leuk zijn om daarheen te gaan.
Gravel is geen... wegwielrennen.
Op grind.
Op grind. Nee. Als je nou afgelopen 10 minuten kan je skippen, maar wegwielrennen of gravel is geen wegwielrennen. Op grind. Lekker man. Mooi nieuws.
Ja, toch?
Zendelingenwerk kan beginnen.
Ja, zeker. Nou ja, daar dus zijn we al een tijdje mee bezig, toch?
Klasse. Ja, ja. Zo is het ook weer. En dan nog.
Dan nog.
We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. Hoe dan ook. En waar dan ook. En voor de tussentijd.
Live slow. Ride fast.